Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Het onderwerp wat wij nauwelijks hebben aangekondigd, maar wat we niettemin hebben uitgekozen, is de werking van het woord. Het is natuurlijk tamelijk overbodig om juist tegen u te zeggen dat het woord van God zo belangrijk is. Ik neem aan dat u dat wel weet, anders was u hier hoogst waarschijnlijk niet. Maar niettemin is het toch onnuttig om eens bij stil te staan wat de schrift zelf over zichzelf zegt, en met name niet zozeer over de oorsprong daarvan, maar in het bijzonder over de werking daarvan. Wat het woord eigenlijk doet, hoe het werkt en wat het in ons bewerkt. En daartoe wil ik u graag eerst meenemen naar Hebreeën 4. Een heel bekende uitspraak overigens. Hebreeën 4, vers 12. Waar staat, want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Deze twee versen vormen min of meer het besluit van wat ik altijd maar noem de eerste helft van de Hebreeënbrief. Want daarna, in de volgende versen, vers 14 tot en met 16, wordt min of meer de praktische toepassing gegeven van dat eerste deel. Als er staat, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons dan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En zoals ik het zie, is het zo dat vers 14 en 15de praktische toepassing geven eigenlijk heel in het kort dan van de eerste helft van de brief, waarna vers 16 eigenlijk het midden vormt, het hart vormt van deze brief. Want dat is immers het onderwerp van deze zogeheten Hebreeënbrief, dat wij inderdaad met vrijmoedigheid zouden toegaan tot die troon waarop de Zoon van God, namelijk Jezus, gezeten is als de hoge priester en daarmee ook overigens de koning, naar de ordening van Melchizedek, kortom, de middelaar van het nieuwe verbond, de eersteling van de nieuwe schepping, de vorst des levens, zoals hij dan ook elders weer genoemd wordt. Maar waar het om gaat is dat wij in dit schriftgedeelte dus inderdaad min of meer aan een climax gekomen zijn, in ieder geval de climax van het betoog zoals dat gevonden wordt in deze eerste vier hoofdstukken. Het zal duidelijk zijn dat de apostel hier in die vier hoofdstukken ook uitdrukkelijk over het woord van God gesproken heeft. En zelfs eigenlijk is het nog zo dat het bijzondere van deze zogeheten Hebreeënbrief is dat daarin weliswaar nieuwtestamentische waarheid uiteengezet wordt, maar dat het gedaan wordt enkel en alleen op grond van oudtestamentische schriftplaatsen. En daarbij moeten we bedenken dat de apostel Paulus natuurlijk ook kon spreken met autoriteit, omdat hij zelf ook het een en ander van de Heer ontvangen had. En dat doet hij ook inderdaad in andere brieven. Maar in deze brief, waar overigens zijn naam niet bij genoemd wordt, laat ik dat er dan bij vertellen. Maar in deze brief doet hij dat op heel andere wijze. Hij hanteert namelijk het Oude Testament, en hij doet dat zeker in deze eerste hoofdstukken. Hij hanteert het Oude Testament als een soort mitrailleur, denk ik altijd. Hier een tekst, daar een tekst, en altijd maar met dezelfde waarheid. Dat de Messias zou komen, dat is juist. Dat hij ook altijd zou blijven in de zin van een eeuwige positie zou innemen, maar dat die positie in de eerste plaats gelegen is in de hemel zelf, aan de rechterhand Gods, en pas in de tweede plaats op aarde, op de troon van David in Jeruzalem. Want de Messias mag dan ook in Joodse ogen in de eerste plaats zijn de zoon van David, met erfrecht op de troon in Jeruzalem, maar boven alles is hij de zoon van God. Ik zeg altijd op grond van hetzelfde 2 Samuel 7, hè, is je niet alleen de zoon van David, maar in eerste plaats de zoon van God. En dus dient men inderdaad te verwachten dat als de Messias verschijnt, als de Messias daar is, dat hij dan inderdaad zijn troon in de hemel zou bezetten. En dat dus de hemelvaart, of zullen we zeggen de terugtrekking van de Heer Jezus uit de zichtbare wereld, volstrekt in overeenstemming is met de algemene gedachte van de profetieën en in het bijzonder de vervulling is van zoveel schriftplaatsen die dat inderdaad expliciet zeggen, wanneer we ze in ieder geval maar goed lezen. En dat is wat de apostel doet in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2, citeren uit het Oude Testament en in het bijzonder dan uit de Psalmen, bij voorkeur, hè, en citeren schriftplaatsen waar inderdaad staat dat de Messias niet alleen koning zou zijn over Israël of over de volkeren, maar dat hij dat al de werken van Gods handen aan zijn voeten zouden onderworpen en dat daarbij ook niets uitgelaten zou zijn wat hem niet onderworpen zou zijn. Nee, dat staat letterlijk in hoofdstuk 2. Anders denkt u, wat staat hier nou weer raar te praten? Nee, dat is het nou maar net, hè? Dat is wat in de eerste hoofdstukken uiteengezet wordt. En dat betekent dan ook dat de Christus, de Messias, niet maar een figuur is die zou beantwoorden aan de verwachting van het volk Israël of zelfs van heidenen. Nee, integendeel, de Messias is degene die beantwoordt aan de verwachting die wij hebben op grond van wat God zelf daarover geopenbaard heeft. En daarom spreken wij over de Christus der Schriften. Nou, ik erover nadenk, dat is de titel van een boek van Johannes de Heer, als ik me goed herinner.
Adolf Safir.
Nou, dan gaan we straks even kijken. Adolf Safir, dat zou ook nog kunnen. De Joodse schrijver. Joods christen, overigens. Maar goed, dat even terzijde. De Christus der Schriften. Wat denkt u van de Christus, wordt er in de schrift gevraagd. Wat denk je erover? Nou, het antwoord moet zijn, wij denken erover zoals de schrift erover spreekt. Hij is degene die beantwoordt aan Gods verwachting. En wanneer wij hem willen leren kennen, dan kan dat ook alleen uit de schriften. En u dient daarbij te bedenken dat als in de dagen van de apostel Paulus en de apostelen en ook in de dagen van de Heer Jezus, als toen het evangelie gepredikt werd en dat gebeurde, en er werden schriften bij gehanteerd, dan was dat uiteraard het Oude Testament. Ik heb het gisteren ook ergens staan vertellen, dat namelijk de evangelieprediking eigenlijk, als je het helemaal goed doet, zou moeten plaatsvinden niet op grond van nieuwtestamentische uitspraken, maar op grond van de oudtestamentische aankondigingen van de Messias. Wie hij zou zijn, enzovoorts. En zo gebeurde het natuurlijk ook in de eerste tijd van onze bedeling. Het gebeurde op grond van de oudtestamentische schriften. Er werd uitgelegd dat inderdaad de verwachting die wij konden hebben over de Messias op grond van het Oude Testament, dat die verwachting vervuld wordt door de persoon van Jezus van Nazareth. Daar gaat het om. Nu, zoveel jaren later, en misschien maar enige tientallen jaren later, men de figuur van Jezus van Nazareth niet meer kent, omdat het inmiddels een historische figuur geworden is, wordt er natuurlijk ook geschreven over wie hij was, hoe hij leefde, wat hij deed, enzovoorts. En zo ontstonden uiteraard de nieuwtestamentische geschriften, geïnspireerd en wel. We kunnen ze dus ook gebruiken voor de prediking van het evangelie, maar het blijft altijd zo dat het hele Nieuwe Testament, al wat daarin gevonden wordt zonder meer te herleiden is naar het Oude Testament en andersom dus. We vinden het ook in het Oude Testament. De schriften, zelfs het Oude Testament, spreken uitdrukkelijk over de verlosser die komen zal en spreken zelfs ook wel degelijk over onze bedeling en over de roeping van de gemeente enzovoorts. Al moet ik erbij zeggen dat de schrift daar zelf over zegt dat deze waarheden, de gemeentelijke waarheden, in het Oude Testament verborgen zijn. En dat betekent uiteraard dat men ze daarin dus kan vinden. Ze zijn daar dus wel degelijk. Alleen liggen ze wellicht niet aan de oppervlakte, maar ze worden daar gevonden. En het Nieuwe Testament demonstreert ons dan vervolgens ook nog hoe wij dan deze waarheden ook daadwerkelijk in het Oude Testament vinden. Dat blijkt achteraf ook niet zo geweldig moeilijk te zijn. Maar hoe het ook zij, de apostel zet hier uiteen dat de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, gezeten is nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, Hebreeën 1 vers 3, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods en dat dat volstrekt in overeenstemming is met het woord. En hij roept zijn lezers op om niet een eigen verwachting te hebben, een eigen profielschets te maken van de Messias, een eigen religie te ontwikkelen of in stand te houden, maar hij roept hen op om nou eindelijk eens een keer het woord te openen en daaruit te leven en daaruit ook de eigen gedachten te ontwikkelen. Want zo ligt dat dan toch. Wat wij denken zou in de eerste plaats gebaseerd moeten zijn op de informatie die wij krijgen uit het woord van God. En de hele zogeheten Hebreeënbrief is tegelijkertijd dan een pleidooi om inderdaad ons afhankelijk te stellen van God die gesproken heeft. Nou, dat is Hebreeën 1 vers 1. God die eertijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen en ook nog voor het laatst gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Niet tot erfgenaam van de troon van David, maar meer dan dat, tot erfgenaam van het heelal. Dat is wat er staat. En die gedachte wordt dan vervolgens ontwikkeld. Wanneer men zijn geloof baseert op de schriften, wanneer men dus gelooft in God en dus in wat hij gesproken heeft, geloven in God alleen in de zin van geloven in het bestaan van God, ja, hoor eens, dat maakt de mensen in ieder geval niet zalig. Hè? Geloven dat iets er is, ja, vanzelfsprekend. Maar geloven zeggen dat men gelooft in het woord wat God gesproken heeft, dat men zijn vertrouwen op hem stelt. En als men dat doet, vooral dan nu even in de oud-testamentische geschriften, komt men vanzelf tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de beloofde zoon van David, maar boven alles als de beloofde zoon van God, de verlosser der wereld, de middelaar van het nieuwe verbond en dus heel officieel de koning en hoge priester op de troon der genade aan de rechterhand Gods. Dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. En wanneer dat gebeurd is in deze vier hoofdstukken, komt de apostel dan aan de climax van zijn betoog en zegt dan in vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. De begrip rust is trouwens ook ontleend aan het Oude Testament, aan verschillende zaken. Namelijk aan de ene kant aan de Sabbat, die zou volgen na zes dagen. Als het werk gebeurd is, gaat men de rust in. En aan de andere kant is het ontleend aan de tocht van de kinderen Israëls vanuit Egypte door de woestijn naar Kanaan, want Kanaan wordt dan geacht de rust te zijn, of althans, het is daar een type van. En dat is natuurlijk het belangrijkste. En de Sabbat, zowel als Kanaan in deze geschiedenis, zijn er een beeld van de rust die gereed ligt voor een ieder die vertrouwt op het werk wat God gedaan heeft. In die zin is dus inderdaad de zes voorbij en is de zeven aangevangen. En ieder die gelooft, gaat dus die rust in. En daarom staat er, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van Israël in de woestijn, hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Nou, dan zeg ik altijd, ik hoop niet dat u zich dan beledigd voelt, maar dan zeg ik altijd, als je nou een beetje kunt lezen, dan lees je dus in het vers dat men de rust ingaat door geloof en dat men de rust niet bereikt wanneer men ongelovig is en dus het woord van God verwerpt. En dat is natuurlijk een gedachte die al uitgebreider uiteengezet werd in hoofdstuk 3 van dit Bijbelboek. Waarin bestaat dat niet iedereen die verlost werd uit Egypte ook daadwerkelijk in Kanaan aankwam. En als je het mij vraagt, er kwam bijna niemand in Kanaan aan, want het waren er maar twee van de oorspronkelijke 600.000. Ik moet het promillage nog eens uitrekenen. Dat is dus niet zoveel. En het voorbeeld wat Israël toen in de woestijn gegeven heeft, was het voorbeeld van ongelovigheid. En hier in de Hebreeënbrief wordt de mens, de lezer, wie het ook is, opgeroepen om dat voorbeeld uiteraard niet te volgen, maar in tegendeel zijn vertrouwen te stellen op de Heer die de mens leidt, weliswaar door een woestijn, maar niettemin naar Kanaan en naar de rust. En wat de gemeente in onze dagen betreft, naar een beter vaderland, uit Hebreeën 11 uiteraard, namelijk het hemelse vaderland, het hemelse Kanaan, of het Jeruzalem dat boven is in plaats van beneden. En dat was dan inmiddels Hebreeën 12. Dat wil zeggen, men gaat rust in door geloof en men gaat er niet in door ongeloof. En men gaat erin door geloof in wat? Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, er zijn zoveel Mohammedanen, zijn ook gelovig. Die hebben ook een geloof. Die geloven ook ergens in. Nou, punt 1 is dat nog de vraag. En punt 2, het gaat er niet om dat men ergens in gelooft. Het gaat ook niet of men ergens oprecht in gelooft. Het gaat erom of men gelooft in wat God gesproken heeft. En God is de God van de Bijbel, niet van de Koran. Nee, ik weet wel, er zijn mensen die denken dat Allah misschien dezelfde is als Elohim uit de Bijbel. Nou, in naam wellicht wel, maar ik zou zeggen, lees de Koran maar eens. Nadat u de Bijbel gelezen hebt dan, hè? Als u dat, ja, alstublieft. En kijk dan maar eens of de God uit dat boek inderdaad dezelfde is als die wij kennen uit de Bijbel. En ik denk dat er dan geen twijfel over meer bestaat. Het is een andere. Men moet geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Bijbel, de God die gesproken heeft. En men zou dat woord wat hij gesproken heeft moeten geloven. En dan staat er ook, dan staat er dus in vers 11, hè, al, samenvattend, als men niet in het voorbeeld van ongelovigheid valt, maar in tegendeel gelooft in wat God gesproken heeft, gelooft in Gods beloften, dat en ieder die zijn stem volgt inderdaad die rust zal binnengaan, wanneer men dat gelooft, dan ontvangt men die rust ook. En daarna wordt dan in vers 12 gezegd dat er inderdaad, dat zaligheid, behoudenis, rust inderdaad afhankelijk is van dat woord van God. Niet eens in de eerste plaats van geloof trouwens. Het is natuurlijk in de eerste plaats afhankelijk van het woord dat God gesproken heeft. En het komt tot ons, wij krijgen het deel aan door geloof. Dat is waar. Maar punt 1 is, God heeft gesproken. En het is zijn stem die spreekt, het is die stem die gevolgd wordt, het is ook die herder en die stem dus die gevolgd wordt. En hij is degene die met zijn woord ons leidt, dwars door de wildernis, heet dat, inderdaad naar Kanaan. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen, het is zijn woord wat ons daar brengt. En dat wordt dan vervolgens ook gezegd in vers 12. Er staat niet, want woord in het algemeen, er staat het woord Gods. Dat is dus inderdaad niet de Koran, nou we het er toch over hebben. Hè? Nog enig ander boek. Maar goed. Het woord Gods is levend en krachtig. Dat is het woord wat ons brengt, het leven wat er is in Christus uiteraard. Het woord wat ons die zaligheid brengt, waardoor wij de rust in gaan. Dat woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender. Dat lijkt me redelijk gevaarlijk overigens. Scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Meestal stop ik daar al maar. Want ik vind het altijd leuk dat het er zo staat. Hè? Verdeling der ziel en des geestes. Want gewoonlijk hebben we dan grote problemen. Want er zijn maar heel weinig mensen die het verschil kennen. Het Bijbelse verschil althans kennen tussen ziel en geest. Want als je geestelijk wat mankeert, dan ga je naar een zielkundige. Vertaald met een psycholoog. Of die wat ergens kundig van is, dat lijkt me wel moeilijk met zo'n woord, psycholoog. Maar goed, dat even terzijde. Waar het maar om gaat, is dat de schrift wel degelijk onderscheid maakt tussen deze dingen. Ik kan het wel meteen zeggen, het is heel eenvoudig. In de schrift, en dan doe ik dan verder zonder verdere argumenten. In de schrift is ziel gewoon de aanduiding, niet van een deel van de mens, maar van de hele mens. Van buiten naar binnen, alles bij elkaar, inclusief en met zelfs grote nadruk op het lichaam van de mens. Want eerlijk gezegd, in de Bijbel is ziel meer het lichaam van de mens dan dat het de inhoud is. Want als de inhoud bedoeld wordt, wordt inderdaad het begrip geest gebruikt. Geest, het of, wanneer dat onduidelijk is, en dat is het voor velen, dan wordt het woord geest vervangen door het begrip hart. Want dat betekent ook het binnenste. Of het wordt vervangen door de inwendige mens, dat kan ook nog. Of door gemoed, of zelfs door gedachten. Er zijn allerlei synoniemen om het uit te leggen. Maar niettemin, geest staat voor de inwendige mens. En ziel staat voor de uitwendige mens, of nog anders. Ziel staat voor de oude mens, want dat is het. En geest staat, niet altijd, maar soms wel, voor de nieuwe mens. En ik geloof dat het hier inderdaad die betekenis heeft, waar ziel staat voor de natuurlijke mens. De oude mens die leeft ook inderdaad onder het oude verbond en in de slavernij van de wet, de zonde en de dood. Zeg maar gewoon de slavernij van Egypte dus de oude mens die teniet gedaan wordt. En aan de andere kant is daar de nieuwe mens die voor God levend is en die leven van God heeft ontvangen. Die nieuwe mens die als geest wordt aangeduid En die dan ook beschreven wordt als een nieuw schepsel, 2 Korinthe 5, als een nieuw schepsel in Christus. En het onderscheid tussen deze dingen wordt inderdaad door de schrift gemaakt. Het onderscheid tussen wat in Egypte thuis hoort en wat in Kanaan thuis hoort. Dat is het eigenlijk. Hè? Het onderscheid tussen wat in slavernij is, ziel, en dat wat vrij is. En waar de geest is, weet u, hè, daar is vrijheid. Hè? 2 Korinthe 3. Ja, dat, om dat verschil gaat het. Nou, wat het woord Gods dus is, wat staat hier? Het is levend, het is krachtig en het is scherpsnijdend. Het maakt namelijk verschillen daar waar wij verschillen dikwijls niet zien. Het is in staat om dat te doen, omdat het woord inderdaad zo scherp is. Ik kom er straks allemaal op terug. En dan staat er, om de samenvoegsel en het merg dan maar even over te slaan, want dan krijgen we eerst nog een anatomische les. Maar ik heb schilderij vergeten mee te nemen, dus dat gaat nou even niet. Hè? Dus dan ga ik even verder. Er staat ook, en het woord is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Om aan het eind te beginnen, daar zien we inderdaad dus dat het woord geest vervangen is door het woord hart. Geest is het algemeen de nieuwe mens, maar hart is de inwendige mens. De nieuwe mens is ook inwendige mens, namelijk je kunt het aan de buitenkant niet zien. Maar het woord Gods is een oordelen der gedachten en der overleggingen. Dat zijn twee woorden voor hetzelfde natuurlijk. Hè? Gedachten en overleggingen. Oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Dat betekent in de eerste plaats en in het algemeen dat het woord veranderingen aanbrengt in de gedachten en overleggingen van de inwendige mens, van het hart. En dus zeker van de wedergeboren mens, want het begrip oordeler heeft in het algemeen de betekenis van dat er een omwenteling komt, dat er verandering komt, dat dingen veranderd worden, aangepast worden, dat er iets verdwijnt en er weer wat anders voor in de plaats komt enzovoorts. Men leert anders denken, en zo mag ik het rustig zeggen, want zo staat het natuurlijk toch in Romeinen 12. Er staat immers dat wij vernieuwd zouden worden in ons gemoed, daar heb je het weer. Gemoed is hetzelfde als hart of als geest of als inwendige mens. Vernieuwd worden in ons denken, zeggen andere vertalingen dan, ook min of meer terecht. En dat gebeurt inderdaad door het woord van God. Daar gaat het maar om. Hè? Het moet veranderd worden. En als hier staat het woord is oordeler, dan betekent dat onder andere dat het die gedachten verandert en dat het die overleggingen verandert. En wat sta ik toch te vertellen? Ik ben ervan overtuigd dat de meesten uwer dat sowieso kunnen onderschrijven, omdat ze dat zelf ervaren hebben. Wanneer men zich stelt onder het woord, dan leert men anders denken. Met dank aan broeder Maske. Dus, hè? Is dat, ja, nee, dat is ook een titel van een boek dus weer, geloof ik. Hè? Is het niet zo? Hè? Niet? Iets met een boerderij. Oh. Dat is me dan ontgaan. Maar dat het om anders denken gaat, dat lijkt me duidelijk, ja. En dat is ook wat hier staat. Ik hoop dat u dat goed vasthoudt, omdat wij die betekenis van het woord oordelen niet zo goed kennen. Oordelen wil namelijk in het algemeen zeggen dat dingen bezien worden en dat er wordt vastgesteld wat er niet goed is. En er wordt dus vastgesteld wat weg moet, want wat niet goed is moet weg. En er wordt ook vastgesteld wat er toegevoegd zou kunnen worden om het beter te maken. En er wordt ook vastgesteld wat er veranderd zou moeten worden. En dat alles bij elkaar heet oordelen. Dus de brede betekenis van het woord. Daarna komen we ook bij de smallere betekenis van het woord. En die wordt uitgelegd in vers 13. Als er staat, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Dat wil zeggen, ziel is sowieso niet onzichtbaar, want ziel is nou eenmaal de uitwendige mens. Althans volgens de Bijbel, in de Bijbelse betekenis van het woord. Maar als er staat, er is geen schepsel onzichtbaar, dan wil het ook zeggen dat die geest niet onzichtbaar is voor God. Dat wat mensen dan niet kunnen zien, en dat wat wij van onszelf maar nauwelijks kunnen zien, dat ligt volkomen naakt, namelijk open voor de ogen van God, die niet de buitenkant, de persoon des mensen dus, de buitenkant aanziet, die niet aanziet wat voor ogen is, maar die inderdaad het hart aanziet, namelijk de inwendige mens. En dan staat erachter met welke wij te doen hebben, dat is een tamelijk vrije vertaling van wat er letterlijk staat, maar het kan ook niet letterlijk vertaald worden. De gedachte is in ieder geval die van dat wij met God afrekening moeten houden. En ik zeg het natuurlijk verkeerd om. God houdt afrekening met ons. Dat is wat hier wordt aangekondigd. Niet alleen is het zo dat het woord van God nu een oordelende werking heeft in het leven van degene die dat woord tot zich nemen, met als gevolg dat ze in hun denken en gedachten en overleggingen veranderd worden, maar ook is het zo dat datzelfde woord Gods in de toekomst een oordeel definitief zal uitspreken over de mens. En niet zozeer, begrijpt u me alsjeblieft goed, niet zozeer over de werken van de mens in de eerste plaats, maar in de eerste plaats over wat er in zijn hart was. En begrijpt me nou goed, het vaste gegeven uit de Bijbel is dat in elk geval degene die gelooft en die dus het woord Gods in zijn hart heeft, dat die behouden is, hoe dan ook en waar dan ook en wanneer dan ook. Ongeacht enige bedeling bedoel ik maar, hè. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat is dus een beoordeling van dat het in het hart is. En aan de andere kant, als er ongeloof is, en ongeloof is in de Bijbel afwijzing van het woord van God, dan heeft dat zonder meer tot gevolg dat die mens verloren is en dus inderdaad de tweede en daarmee definitieve dood ingaat. Dat wil zeggen, in beide gevallen gaat het om wat in de mens is. En het probleem is dat wij in onze cultuur al heel blij zijn als mensen zich een beetje netjes gedragen naar buiten en wat ze denken. Nou ja, gedachten zijn tolvrij, dat maakt ons niet zoveel uit. En voor de samenleving is dat natuurlijk ook inderdaad wel een aardige gedachte. Hè? Sociaal werker of weet zoiets, die doet er ook in de maatschappelijk werken, want die kan ze nooit uit elkaar houden helaas. Behalve het salaris dan. Maar die houden zich bezig met het gedrag van de mens. En om de mens zoveel mogelijk aan te passen in zijn wijze van leven naar buiten toe, zodat hij een niet al te slecht lid is van de samenleving en niet al te veel schade aanbrengt. Dankjewel, Ad. Niet al te veel schade aanbrengt aan de rest van de mensen die die hulp kennelijk dan niet nodig heeft. Dat is dan ongeveer de gedachte. En wat er in die mensen omgaat, wat ze denken, dat is van minder belang. Als ze zich maar netjes gedragen. En bij God ligt het precies andersom. Ik weet wel, die twee dingen, werken en gedachten, zijn natuurlijk niet van elkaar los te maken. Maar het is in elk geval zo dat het voor God andersom ligt, dat namelijk voor God de gedachten, dat wat in het hart is, dat die veel belangrijker zijn dan wat er naar buiten komt. God ziet het hart aan. En dat mag dan voor de samenleving niet zo'n handig principe zijn, maar ik ben blij dat het toch zo werkt, want hoe dan ook, mijn hart staat open voor God, daar gaat het om. Daar weet ik in ieder geval zeker. Of het naar buiten toe allemaal correct is, dat is nog maar de vraag. Dat weet ik zelf ook niet altijd. Maar waar het maar om gaat, is dat wij geloven in het woord van God. Dat ons vertrouwen op hem gesteld hebben. Dat we eerlijk zijn tegenover hem. En dus inderdaad dat oordeel van het woord van God kunnen verdragen. En ons zelfs daarop richten, dat oordeel van God over onze gedachten ook feitelijk wensen. In de zin van dat die gedachten nu veranderd worden. En aan de andere kant dat wij inderdaad, als wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, inderdaad loon zullen ontvangen voor dat wat er in ons was. En dat wat God met zijn woord in ons heeft kunnen tewerkstellen. Daar gaat het om. En dat is ook wat hier staat, want laat ik het dan maar uitleggen. Er staat aan het eind van het vers met welke wij te doen hebben. Maar letterlijk staat er met welke wij hebben woord. Dat betekent in het Nederlands natuurlijk niks, maar dat staat er eigenlijk wel. Met welke wij hebben woord, logos. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat vers 12 en 13, de hele gedachte, beginnen met de term het woord Gods. Het vroege woord, want even niet meegerekend, hè. Want het woord, logos, van God. Zo begint de zin. En de gedachte eindigt met welke wij hebben woord. Dat wil zeggen, deze twee teksten, deze gedachte begint met het begrip logos en het eindigt met het begrip logos. En dat is een stijlfiguur, een erkende stijlfiguur moet ik eigenlijk zeggen. De naam daarvoor, encircling in het Engels noemen ze dat. Een omcirkeling. Dat wil zeggen dat de zin begint met hetzelfde woord als waarmee het ook eindigt. Zodat die begin- en eindwoord inderdaad hun volle gewicht leggen op de tussenliggende gedachten. Een ander voorbeeld daarvan vinden wij in Johannes 3. Waar staat de wind, pneuma, geest, blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. En dan staat er, alzo is een ieder die geboren is uit de geest. En in het Nederlands gaat helaas deze stijlfiguur verloren omdat de tekst begint met wind en eindigt met geest. Maar in de grondtekst staat er gewoon, beide gevallen, pneuma. Pneuma blaast waarheen hij wil. En het eindigt met alzo is een ieder die geboren is uit pneuma. Zodat die tekst bepaald wordt en de betekenis, de strekking van het vers bepaald wordt dat, door dat begrip geest. Het spreekt over de werking van geest. En deze twee versen beginnen met logos en eindigen met logos. Deze beide versen spreken dus over de werking van het woord. Dat niettemin wij in het Nederlands dat begrip logos ook inderdaad vertalen met rekening. Ja, dat is inderdaad zo. Maar in het Grieks hoeft dat verschil niet te maken, want logos kan opgevat worden als een woord, maar het kan ook net zo goed opgevat worden als een getal of zelfs als een rekensom. Een woord kan trouwens ook een hele zin zijn of een hele gedachte. En zo kan het ook met als het getallen zijn. Het hoeft niet alleen een cijfer te zijn. Het kan ook inderdaad een getal of zelfs een hele formule of zelfs een hele boekhouding zijn. En daar gaat het hier over. En als in Lucas 16 gesproken wordt over de gelijkenis van de ontrouwe, de onrechtvaardige rentmeester, dan wordt daar gesproken over dat er afrekening komt. Hè? Zal rekening met u houden, afrekening. Dat begrip rekening is daar ook inderdaad logos. Ik zal woord met u houden, de balans zal worden opgemaakt enzovoorts. En dat is dus de betekenis van de uitdrukking met welke wij te doen hebben. Dat betekent met welke wij, of die met ons afrekening zal houden. Met welke wij een boekhouding te vereffenen hebben of zo. Dat is het. Of gewoon aan welke wij verantwoording hebben af te leggen. Maar nogmaals, dat begrip verantwoording of rekening is inderdaad dat begrip logos. Over het woord gaat het namelijk. Dat betekent dat God in het verleden gesproken heeft, al voordat wij er waren. Dat wij nu dat woord van God horen, het komt tot ons. Kan ik zo zonder meer zeggen, al was het maar vandaag, hè? Het woord van God komt tot ons, of het woord komt tot de lezers van de Hebreeënbrief in elk geval. Dat is in het heden dan zo. En voor wat de toekomst betreft, in de toekomst zal er weer woord zijn. Opnieuw woord bedoel ik, want dan zal de mens voor God staan en zal God inderdaad afrekening eisen. Woord eisen. En dan worden ons vragen gesteld die wij zullen moeten beantwoorden. Daar komt het op neer. En er wordt inderdaad de boekhouding overgelegd. Er wordt afrekening gehouden, niet over hoe de mens was naar buiten toe, maar in de eerste plaats over wie de mens was. En ik heb het al vaker gezegd en ik blijf het regelmatig herhalen. Wie de mens is, dat kun je de buitenkant niet zien. Want wie of wat de mens is, dat is volledig bepaald door zijn gedachten, door zijn overleggingen, over dat wat hem te binnenschieten, de gedachten die hij heeft, de overleggingen, al of niet bewust. Maar dat maakt het wezen van de mens uit. Beter nog, dat is eigenlijk, hoe dat zeggen, wezenlijk, hè? Dat is wezenlijk de mens. Dat is ook het enige wat van de mens overblijft nadat hij gestorven is. Zijn geest, dat is het. Zijn gedachten. Dat wat zich daar heeft opgebouwd in de loop der jaren. Ik heb al eens vaker gezegd, het kind in de wieg wordt geboren als een hol vat. Het is leeg, het moet gevuld worden. Nou ja, eerst met melk en daarna met vaste spijs. Maar u weet langzamerhand natuurlijk dat zowel melk als vaste spijs een beeld is van het woord van God. Verschillende wijzen, maar daar gaat het nou niet over. Het woord van God, de mens moet namelijk geestelijk, werkelijk gevuld worden met het woord. Woord in het algemeen. En ook al wordt een mens niet gevuld met het woord van God, dan wordt hij in elk geval gevuld met het woord van mensen. En ik denk wel eens dat de grote hoeveelheden informatie die dagelijks op ons afkomen tegenwoordig, langs allerlei technische hulpmiddelen en kanalen, media heet zoiets, hè, dat dat in de eerste plaats ook tot doel heeft om ons zo vol te stoppen dat wij helemaal niet meer toekomen aan het woord wat God gesproken heeft. Ik zal niet weten waar het anders voor dient, want verder dient het volgens mij nergens toe. Zoveel informatie kunnen we namelijk toch niet verwerken. Dus om ons vol te stoppen, ons af te leiden, ons bezighouden met, in feite dikwijls met informatie die dan, maar dan ook volstrekt onbelangrijk is, behalve voor de statistiek dan natuurlijk, hè? En in plaats van dat wij gevuld worden met levend woord van God, wij worden gevuld met volstrekt onbeduidende, onbenullige informatie, dode getalletjes, cijfertjes, gegevens enzovoorts, in plaats van dat wij gevuld worden met het levende woord van God. En dat laatste, dat zou inderdaad moeten gebeuren, want begrijpt u me goed, ik hoop dat u dat volgt, als wij als mens voor God komen te staan, dan is hij heus niet geïnteresseerd in wat wij zo al in ons leven hebben uitgedacht en uitgevonden en hebben overlegd enzovoorts. Wat gevraagd wordt in de eerste plaats, is wat wij hebben gedaan met het woord wat hij gesproken heeft. Hij heeft gesproken. Wij dienen te luisteren. En als we eenmaal voor hem staan, is de vraag of wat van hij gesproken heeft, of daarvan nog weer wat terugkomt. En niet alleen dan is dat de vraag, dat is zelfs nu de vraag. Wat het woord van God in ons uitwerkt en of daarvan weer wat terugkeert tot God. Want dat is de bedoeling, dat dingen komen uit God, dat is uiteraard primair zijn woord. En daarna de schepping, maar die komt ook uit het woord, dus dat maakt niks uit. Hè? Het is het woord wat uit God voortkomt en het moet ook tot God terugkeren, maar dan via het schepsel en dus inderdaad via ons. Dat is ook wat het Nieuwe Testament in het bijzonder zegt over de gemeente, dat het de bedoeling is dat wij zouden leven, net als Christus, tot heerlijkheid des Vaders. Romeinen 6. Of dat wij die leven, 2 Korinthe 5, niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor degene die ons uit de dood heeft opgewekt. Want dat is wat er staat. Nou, daar gaat het nu al om en daar gaat het zeker om bij wat ik dan voor het gemak maar noem de eindafrekening. Het laatste woord is dat dan dus, hè? Laatste logos. De eindafrekening. Nou goed, deze woorden dus hier in Hebreeën 12 vers 13 leggen dan grote nadruk inderdaad op de werking van het woord. Aan de ene kant een positieve werking, aan de andere kant negatief, want als u dat zo leest, Gods woord is levend. Nou, leven is altijd positief. Voor ons stervelingen, dat is vanzelfsprekend, hè? We hebben leven, maar we raken het sowieso kwijt. Dus als het woord Gods levend is, dan is dat positief. Het is krachtig, dat is ook bijzonder positief, want wij zijn in ieder geval zwak. Nee, als u dat nog niet zo ziet, dan komt dat nog wel, hè? Maar goed, de mens is zwak en heeft dus kracht nodig. Gods woord is levend, dat is goed nieuws. Gods woord is krachtig, dat is ook goed nieuws. En dan staat er, en scherp snijdend, en dat lijkt me levensgevaarlijk. Hè? Sommige mensen zie ik wel eens eten, met mes en vork. En er zijn erbij waarvan ik denk, nou aten die nou toch maar met hun handen. Hè? Dat zou waarschijnlijk niet zoveel risico's met zich meebrengen. Behalve voor de vloerbedekking dan, maar goed, dat is vervangbaar. Nee, het punt is dat het woord van God inderdaad scherp is. En zelfs snijdt het aan twee kanten. De bekende uitdrukking. De scherpsnijdende er enig twee snijdend zwaard. De scherper dan wat ook. En het maakt inderdaad verdeling tussen ziel en geest. Tussen oude mens en nieuwe mens. Tussen wat wel belangrijk is en wat niet belangrijk is. En dat willen wij dikwijls liever niet weten, enzovoorts. En bovendien snijdt het in onze inwendige mens, namelijk in onze gedachten en overleggingen. Want daar snijdt het ook in, hè? Worden dingen weggesneden of omgezet of hoe dat maar heten mag. Kortom, de mens wordt daardoor inderdaad veranderd. En dat is heel wat anders dan het mesje van de chirurg, hè? Die doet dat ook, hè? Die snijdt er wat uit. Ik heb begrepen, als je je buik openmaken, dan halen ze in ieder geval in de eerste plaats de blinde darm weg. Die zit toch in de buurt, dus die heb je niet nodig, weet u wel. En nog zo'n paar van die dingen. Misschien heb ik het verkeerd begrepen, dokter, maar vooruit, hè. Goed. Zulke verhalen zijn er trouwens genoeg te vertellen. Daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat erom dat inderdaad zo'n mes inderdaad een heilzame werking kan hebben. En wat voor gedachten wij dan ook hebben over de medische wetenschap, dat wil zeggen de algemeen erkende medische wetenschap, dat doet er nou niet zoveel toe. In elk geval is het zo dat we af en toe blij zijn dat dat mes er is, omdat het ons leven nog een poosje kan verlengen. Want dat is het natuurlijk eigenlijk. Hè? Nou, zo'n mes is het woord van God ook. Het snijdt weg wat niet nodig is enzovoorts. En het bouwt eventueel om, het verandert enzovoorts. Dat is wat het doet, staat hier. En dat is ongetwijfeld de reden waarom zoveel mensen eigenlijk, onder ons gezegd, bang zijn voor het woord van God. Want sommigen komen dan hard en stok ongelovig bij ons over, maar het kon wel eens wezen, ik denk dat het ook dikwijls het geval is, dat men bang is voor het woord van God. Net als men bang is voor een operatie. Het moet eigenlijk wel gebeuren, maar het lijkt niet prettig. Het is maar goed dat het onder verdoving gebeurt. Niet alleen voel je het dan niet, maar dan heb je er tenminste ook geen weet van. Hè? Zo is het eigenlijk. En dan kun je er ook niet te veel over nadenken. Maar dat is het probleem. Daar ziet men tegenop. En u kent waarschijnlijk voor in meerderheid wel dat verschijnsel. Dat als je met mensen praat over van alles en nog wat, heb je een goed gesprek. En als je met de Bijbel komt, dan wijkt men achteruit. Dan worden soms letterlijk de handen uitgestoken. Zo van in afwerend gebaar. Van alsjeblieft, kom daar niet mee aan. Men is er doodsbenauwd voor. Men is dan ook niet bereid om het eerlijk te bestuderen. Of zelfs niet bereid om er eens een keer over te praten. Men wil er gewoon niet mee te maken hebben. Want dat scherpsnijdende zwaard is levensgevaarlijk om aan te raken. En dat is het ook. Want eerlijk gezegd, dat scherpsnijdende zwaard, het woord van God, snijdt onze hele ziel weg. Dat wil zeggen, uiteindelijk onze hele oude mens. Het brengt een oordeel inderdaad over de oude mens. Inclusief de uitwendige mens, dus inclusief het lichaam. Maar daar staat tegenover, en dat is het positieve, dat het inderdaad nieuw leven geeft in de plaats van het oude leven. En dat stond natuurlijk al bovenaan in dit vers, in vers 12. Want het woord Gods is levend. Er staat tegenover uiteraard het woord van mensen, want de achtergrond van de Hebreeënbrief is natuurlijk toch die van het judaïsme, de menselijke tradities en overleggingen, de menselijke onderwijzingen, denk maar aan de fariseeën enzovoorts, die onderwijzingen waarvan Paulus hoe dan ook later zegt, ik heb het alles schade en drek geacht. Ja. En ook al denken wij dan, nou, er zitten toch wel nuttige dingen in, en ik ben ook geneigd dat te denken, moet ik toch zeggen dat de apostel Paulus, die in die dingen is grootgebracht, zonder meer zegt, ik heb het alles schade en drek geacht. Waarom, Paulus? Opdat ik Christus mogen gewinnen. Daar ging het om. En zou komen tot kennis van Christus, en dus van het woord Gods. Want Christus is nu eenmaal het woord Gods, hè. Zou komen niet tot kennis van mensen, menselijke wijsheid, die hij overigens voldoende had, maar hij wierp het weg. Hij had er geen goed woord voor over uiteindelijk en zei het gaat om de kennis van het woord Gods. Het gaat namelijk om de kennis van Christus en meer speciaal, het gaat om de kennis van de kracht van zijn opstanding. Dat is een wat langere manier om te zeggen kennis van Christus. Kennis van de kracht van zijn opstanding. Zijn opstandingsleven dus. Dat is wat hij nodig had. Ander leven. En dan weer even terug. Ander leven is in de eerste plaats anders denken. Een ander hart. Dus zonderschool leren we dat. Hè? Dan krijgen wij een nieuw hartje van de Heer Jezus. Ik geloof dat er niemand is die weet wat het betekent. Dat betekent andere gedachten, andere overleggingen, ander gemoed. Een andere inwendige mens. Een andere geest. Namelijk de Heilige Geest, daar komt het op neer. Hè? Dus het woord van mensen wordt weggeworpen en dan komt het woord Gods voor in de plaats. Want het woord Gods is levend. En als ik het zo zeg, betekent het uiteraard, en het woord van mensen is dood. En dat gold zeker voor de Joodse traditie, het judaïsme. Het was in ieder geval min of meer gebaseerd op en anders afgeleid van het Oude Testament, waarvan zonder meer staat in 2 Korinthe 3, dat was een bediening des doods. Maar het woord Gods is levend. En daar gaat het maar om. Wanneer men dus leven nodig heeft, zou men dat alleen kunnen vinden in het woord Gods. En ik bedoel het concreet, al klinkt het abstract, dat andere leven is inderdaad andere gedachten, andere georiënteerdheid, andere houvast in het leven, andere doelstellingen, kortom een compleet andere oriëntatie in het leven. Onze wereld als gelovigen, die zich onderwerpen aan het woord Gods, is dan ook inderdaad een andere. Hij ziet er niet anders uit, want het leven ziet er niet uit. Het leven is dat wat in de mens omgaat. In zijn hoofd zeggen we dan, dat is voor intelligente mensen, en voor de andere categorie zeggen we in het hart, maar in de Bijbel gaat het toch om hetzelfde. Hè? Het verstand of het hart, degene die de Bijbel bestuderen weten dat die woorden in het Nieuwe Testament nogal door elkaar gebruikt worden. Want het gaat om die inwendige mens. Dat is wat we zijn, dat is wat werkelijk ons leven uitmaakt. Nou, het woord Gods is levend. Tegenover het woord van de mensen, wat dood is. Men zou dus inderdaad zich onder dat woord Gods moeten stellen om uit dat woord Gods ander leven te ontvangen Of meer concreet, om door de onderwijzingen die God geeft in zijn, niet alleen logos, woord, maar ook in zijn rema, dat wil zeggen in zijn woorden in het algemeen, in dat wat hij spreekt, ook de lettertjes, om daaruit andere gedachten te ontwikkelen. En onze andere gedachten zijn ons andere ik. Dat is gewoon zo. Als onze gedachten veranderd worden, worden wij veranderd. En daarom stellen wij ons onder het woord Gods. In het algemeen gaat die gedachte natuurlijk veel hoger. Algemene gedachte is immers dat het woord Gods levend is. Ja, dat zal je gedacht zijn. Want, zegt Johannes 1, maar daar hoop ik nog met u over te spreken. Zonder het woord Gods is geen ding geworden dat geworden is. Met andere woorden, alles wat er maar bestaat. Alle leven wat er is. En ook alle andere dingen die wij gewoonlijk niet levend noemen. Al die dingen zijn voortgekomen uit het woord Gods. Er is zoveel leven in het woord Gods, in het spreken van God, ik bedoel het dus tamelijk abstract, dat als God maar wat zegt, dan krijgt het gestalte. Hij spreekt en het is er. Hè? En hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat was tenminste zoals Abraham erover dacht. En die zal er lang over nagedacht hebben als ik het zo eens nalees. Hè? Hoe dat ook zij, dat woord Gods is machtig genoeg geweest om deze oude schepping tot stand te brengen. En het is dus inderdaad vanzelfsprekend dat als er een nieuwe schepping komt, dan komt hij ook inderdaad door het woord Gods. En vervolgens is het dan de vraag, maar hoe krijgen wij daar deel aan? Hè? Want dan gaan we over onszelf praten. Hoe krijgen wij deel aan die nieuwe schepping? Wel heel eenvoudig, door naar dat woord Gods te luisteren, want Gods woord is levend. En als wij dat woord in ons opnemen, ontvangen wij daarmee inderdaad zijn leven. Het is een volstrekt logische gedachte, los van de vraag of we het doorgronden of niet. Maar het is in ieder geval de Bijbelse gedachte. Er zijn natuurlijk vele schriftplaatsen die dat bevestigen. Ik wijs maar even zo even in het loopje weg op de bekende gelijkenissen uit Matteüs 13, die van het zaad en die van het onkruid, waarbij gewoon gezegd wordt dat het zaad in de gelijkenis een beeld is van het woord Gods. Met andere woorden, Gods woord is niet alleen levend, maar je kan ook zeggen, Gods woord is zaad. En dat zaad wordt uitgestrooid en we weten wat er dan gebeurt. Het draagt vrucht, als alles goed gaat. Als het tenminste in vruchtbare, in goede aarde valt. En sommige dingen vallen dikwijls niet in goede aarde. En als er iets is wat bij vele mensen niet in goede aarde valt, dan is het het woord Gods. Ja. En dan staat er, als iemand dat woord des koninkrijks hoort, zodat meteen gezegd wordt, zaad is het woord van God uiteraard, en meer in het bijzonder het woord des koninkrijks. Dat wil zeggen, dan is het meteen het woord van het Nieuwe Testament, het Nieuw-Testamentische woord. Want dat koninkrijk is uiteraard het koninkrijk van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, in elk geval. Dat de gelijkenis zelf, waar het hier over gaat, spreekt over het aardse geopenbaarde koninkrijk in het bijzonder, dat weet ik ook wel, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat er om dat domweg gezegd wordt, dat zaad is inderdaad het woord. Het woord met betrekking tot het koninkrijk. Het woord dus met betrekking tot de koning. En daarom is het woord met betrekking tot Christus. En daarom is het woord van Christus. En daarom is het het evangelie van Christus. Enzovoorts, hè. Het is zaad. En de gedachte daarbij is dat als het zaad gestrooid wordt, het wellicht hier en daar, waar het in goede aarde valt, opkomt. En ik, ja, mijn gedachten gaan dan uit naar de bekende vraag. Die verder vertel, de bekende vraag, die kent u wel. Die vraag van, hoe komt het nou eigenlijk, mag je eigenlijk niet zeggen hardop, maar hoe komt het nou eigenlijk dat ik wel geloof? Dat is alleen voor mensen die geen hoge dunk van zichzelf hebben. Hoe komt het nou eigenlijk dat ik wel geloof en zoveel andere, veel aardigere mensen dan ik, niet? Mensen die ik het zo graag zou gunnen, maar die willen het niet horen. Hoe komt dat nu? Dat eerste antwoord is, die anderen zijn geen goede aarde. Die zijn wel goed, maar niet om vrucht te dragen. Die staan niet open. Die hebben het niet nodig. Die vinden in ieder geval dat ze het niet nodig hebben. Zij zien zichzelf niet als ziek en hebben geen heelmeester nodig. Zij komen in zichzelf, althans in hun eigen gedachten, en daar gaat het om, dat is wat iemand is, in hun eigen gedachten komen zij niks tekort en staan dus niet open voor iets van buitenaf. En u kent die mensen wel, je brengt ze wat Bijbelse dingen en je verwacht dat ze erin geïnteresseerd zullen zijn, want die mensen zijn altijd overal in geïnteresseerd. Dan kom je Bijbelse dingen en dan zeggen ze, ja, interessant. Ja, dat wil ik nog wel eens, daar weet ik eigenlijk niet zo van, dat wil ik nog wel eens, enzovoort. Wij zullen u nog hierover horen. Zo staat het in de Bijbel. En in het Nederlands, nee, in het Engels eigenlijk dan, hè. Don't call us, we call you. Ik bel nog wel een keer, hè? Maar bel alsjeblieft mij niet, hè? Dat wil zeggen, men is niet geïnteresseerd. Waarom niet? Omdat men niet open staat voor de dingen die van buiten komen. Men zoekt de dingen, zekerheden van het leven in zichzelf, daartoe aangemoedigd door het woord der mensen in het algemeen, maar men staat niet open voor het woord van God, dat nou eenmaal ook woord der waarheid is. En dat is het. En goede aarde wordt gevormd door die mensen die om wat voor reden dan ook, want dat weet ik niet, maar die om wat voor reden dan ook steun, zekerheid zoeken buiten zichzelf. Omdat ze weten dat het in hen zelf niet te vinden is. Een betere verklaring heb ik nog nooit kunnen vinden, maar ik blijf zoeken natuurlijk, hè. Maar een betere verklaring ken ik niet. Zij die onzeker zijn in zichzelf, zij die weten dat ze op zichzelf niet kunnen vertrouwen, zij zijn goede aarde, want zij zijn geneigd zich open te stellen voor iets waar ze dan wel op vertrouwen kunnen. Velen zoeken dan dat vertrouwen bij andere mensen en natuurlijk bij het grote leger hulpverleners, wat tegenwoordig beschikbaar is. Valt nog in de verzekering ook, dus vooruit. Hè. En dat is natuurlijk het verkeerde adres. Dus ze laten zich vullen met verkeerd zaad, met onkruid enzovoorts. Wat juist goede zaad verstikt, maar dat is de volgende gelijkenis. Maar sommige daarvan inderdaad komen terecht, waar ze terecht moeten komen, namelijk bij het woord van God. Nemen dat op, drinken dat in, zou je bijna zeggen. Het zaad valt daar in goede aarde en draagt daar ook, als alles goed gaat, zou ik dan maar zeggen, draagt daar dan ook daadwerkelijk vrucht. Dat is de bedoeling, dat is die goede aarde. Maar het gaat niet om de goede aarde zozeer, het gaat erom dat het woord Gods inderdaad zaad is, levenbrengend is, dat wil zeggen. Het lijken soms dode woorden, het lijken lettertjes, het lijken woordjes die uitgesproken worden, die je wellicht kunt opnemen op een bandrecorder als het ding niet kapot is, enzovoort. Dat is mijn frustratie, hè. Maar niettemin, het lijkt dus dood materiaal, maar in werkelijkheid is het leven, omdat die woorden een mens inderdaad niet alleen veranderen, maar zelfs nieuw leven geven. Dat is de gedachte. Gods woord wordt dan ook beschreven als zaad. Hier in vers 19 van Matthäus 13. En natuurlijk in vers 20. Want er staat nog een keer. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort. Daar heb je het weer, hè. Het zaad is dus het woord. En dat terstond met vreugde ontvangt. Maar daarna gaat er ook nog weer wat verkeerd. Nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar de gedachte dat het woord zaad is, die is het lijkt me duidelijk. En het wordt natuurlijk heel mooi samenvattend gezegd door de apostel Petrus in 1 Petrus 1. Die soms bijzonder krachtige uitspraken doet. Waar staat in vers 23, en dan worden de gelovigen aan wie hij schrijft geadresseerd, dan wordt het hem gezegd, gij die wedergeboren zijt, dat betekent, gij die nieuw leven hebt ontvangen, gij die opnieuw verwekt zijt, zo u wilt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad. En meteen verklaart hij wat het is, namelijk het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ook hier staat dat het woord van God dus levend is. En hier staat dat het eeuwig blijvend is. En in vergelijking met Hebreeën 4 dan even. Hebreeën 4 zegt, Gods woord is levend en krachtig. En Petrus zegt, Gods woord is levend en eeuwig blijvend. Zodat je meteen nu ook weet wat krachtig eigenlijk betekent. Het is zo krachtig dat het eeuwig blijft. En dat het onvergankelijk is. Zoveel kracht heeft het in zich. Wat voor kracht? Levenskracht. En daar spreekt Petrus hierover, ik zal niet te veel vooruitlopen. Hij zegt, Gods woord, dat is het levende, eeuwig blijvende zaad. En andersom, het zaad waaruit wij wedergeboren zijn, is inderdaad levend en eeuwig blijvend. En dat staat uiteraard tegenover het zaad waaruit wij van nature geboren zijn. En dat denken wij wellicht meteen, want dat denken wij natuurlijk, ja, want wij hebben allemaal voorlichting gehad, dan wel, wij zijn in dienst geweest. Dan denken wij dus meteen aan de bloemetjes en de bijtjes. En dat soort zaken meer. Nou goed, maar dat is maar één ding, want de andere kant is natuurlijk, als het woord Gods zaad is wat eeuwig blijft, dan kun je ook nog altijd vragen, maar wat is dan vergankelijk zaad, zaad wat niet eeuwig blijft? En dan kun je zeggen, dat is het zaad van de natuurlijke zaad waaruit wij verwekt zijn enzovoorts. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, en dat ligt meer voor de hand hier eerlijk gezegd, dat zaad van de oude mens, dat is het woord van mensen. Ik geloof dat het dat betekent. Dat wil zeggen, de natuurlijke mens wordt gevormd, verwekt, ander woord voor verwekt, hè? Maar wordt gevormd door het woord van mensen. Want nog eens een keer, wie wij zijn mag dan voor een deel bepaald zijn via genetische toestanden en erfelijkheidskwesties enzovoorts. Dat is allemaal tot je dienst. Maar in werkelijkheid is het zo dat wie wij zijn bepaald wordt door wat er in ons is. Onze inwendige mens. Door het woord wat wij hebben ontvangen en eventueel door de woorden die we vervolgens zelf spreken, voortbrengen. En het punt is dat ook de apostel Petrus diezelfde achtergrond heeft die we ook vinden achter de Hebreeënbrief. De apostel Petrus namelijk, die bijzonder vast zat, voor zover wij uit de schrift weten, bijzonder vast zat aan de, daar gaat hij weer, aan de Joodse, de Judaïstische, overigens volstrekt religieuze traditie, maar niettemin woord van mensen. En dan heb ik het nog niet eens over Joodse fabelen. Daar had Paulus het over bij gelegenheid. Maar daar hebben we het nou niet over, hè? Zo ruw wil ik het nou weer niet zeggen. Maar Petrus was de man die weliswaar tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus en begreep dat hij verlost was uit genade, maar die later gewoon, vinden we hem ergens, en dan blijkt de man weer gewoon onder de wet te leven. Door het woord van God? Nee, door het woord van mensen. Door de gedachten van mensen. Door de gedachten van die mensen die nou eenmaal in die plaatselijke gemeente daar waren enzovoorts. En Petrus paste zich weer aan en ging weer onder de wet leven, terwijl hij juist zou moeten prediken dat men daarvan verlost is. Petrus was de man die zo moeilijk loskwam van de Joodse traditie. De man die zo moeilijk te bewegen was tot het eten van uitsmijters. Dan wel, wat was het ook weer? Varkensvlees of zo, in Handelingen, dat weet u toch, met dat visioen, met dat laken uit de hemel wat neerdaalde, waar de Heer zei eet, en waar Petrus zei dat kan ik niet eten, want ik ben Jood en het spul is niet kosher. Weet u wel dat verhaal? Die man die daar zo moeilijk los van kan komen. Die man zegt hier, maar wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, met name onze behoudenis is voortgekomen niet uit het woord van mensen, ook niet de woorden van de Joodse of wat voor religieuze traditie dan ook, maar het is voortgekomen uit het woord van God. Dat is de gedachte. En het probleem van alle apostelen, en trouwens van iedereen die het evangelie dan wel het woord Gods predikt, het probleem is altijd dat de mens altijd geneigd is zijn oude menselijke traditie, wat hij geleerd heeft op de zonderschool, hebben we het dan even niet over, want het is soms erg goed, heb u gemerkt. Maar wat hij geleerd heeft op de kleuterschool en de laarschool, al wat er verder voortkomt, en zo, alle cursussen die hij gevolgd heeft, al die dingen wil hij vasthouden, en nou, daar komt de Bijbel dan ook nog eventueel bij, en die wordt dan daarin gepast. Hè? En aan de Bijbelse termen geeft men betekenissen die men al kent, hecht men begrippen aan vast die men zelf al gevormd heeft op grond van heel andere woorden, woorden van mensen, met als gevolg dat het woord van God niet meer leeft, maar inderdaad vervalst wordt, verbasterd wordt, of wat voor woorden daar maar voor in de Bijbel gebruikt worden. Het effect van het woord wordt dan teniet gedaan, het wordt er ronduit gezegd. En dat is ook inderdaad de werking van het onkruid. Petrus wist er alles van, maar stelt hier vast, niet alleen aan het eind van hoofdstuk 1, maar ook al aan het begin van hoofdstuk 1, dat de mens wedergeboren is, niet uit menselijk zaad en ook zeker niet uit menselijke woorden, maar uit het woord Gods. Dat is dus vers 23 van hoofdstuk 1. Gij die wedergeboren zijt, niet dat vergankelijk, maar onvergankelijk zaad, door het levende, namelijk eeuwig blijvende. Dan heb je bijna gezegd eeuwig leven natuurlijk, hè? Dat is een andere uitdrukking gewoon. Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Keurig aangehaald uit Jesaja 40. Want het evangelie behoort nou eenmaal, zoals ik daar straks al zei, gepredikt te worden. Zeker door de Jood vanuit het Oude Testament. En dat doet hij dus ook, Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, dat hoofdstuk is dat, hè. En daar staat het, alle vlees is als gras, maar het woord Gods blijft in der eeuwigheid. En hier zegt hij dan, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Letterlijk geciteerd inderdaad uit Jesaja 40 vers 6. Staat elders natuurlijk ook, maar dit is het letterlijke citaat. En dan staat er, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Nou, en dezelfde gedachte, maar met andere woorden, staat natuurlijk in vers 3 van dit hoofdstuk en daarmee eigenlijk de aanhef van de brief, als er staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En voor de goede verstaande, de opstanding van Jezus Christus uit de doden, dat is eigenlijk niks anders dan het woord Gods. De levenskracht die in het woord Gods is, of nog anders, de levenskracht die er is in Christus, die het woord Gods is. Nou, dat woord is inderdaad, het woord Gods is inderdaad zaad, en het brengt leven voort. Dezelfde gedachte vinden we natuurlijk toch, ook al vermeld in, dat kan ik altijd goed onthouden, Matthäus 4 vers 4 en Lucas 4 vers 4, want er staat precies hetzelfde, aangehaald uit het Oude Testament, waar staat de mens zal niet bij brood leven, of niet alleen bij brood leven, maar bij alle woord, of bij alles, dat kan ook, of bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Enige blijvende leven wat er is, is in het woord van God. Het woord van God dat het zaad is der wedergeboorte. Het woord van God dat zo krachtig is dat het niet alleen scheppingen tot stand brengt, maar dat het ook inderdaad onze levens, ons wezen verandert. Nou, dan ga ik nog maar even verder, want dan zijn we toch in de buurt. Ga ik maar even naar Jacobus toe. Jacobus 1. Dan hebben we nog een andere apostel. Dat is een wat omstreden of een moeilijke gedachte, kennelijk vanaf vers 13, waar staat, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt ook niemand. God probeert de mens niet te doden, hij verzoekt ook niemand, maar staat er, maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En de mens wordt door zijn begeerlijkheid verlokt in de eerste plaats via de ogen. De mens ziet aan wat voor ogen is. De Bijbel spreekt ook over de begeerlijkheid der ogen. Dat volgt hij na. Vandaar de mooie plaatjes in de reclamefolders van Weekamp. Nee, misschien kunnen we dan een sponsor krijgen. Zo. Nou goed, even terzijde. Maar vandaar, dat is wat de mens naloopt, maar het is zijn eigen begeerte, dat doet God niet. Hè? Dat doet de mens zelf, komt uit de mens zelf voort. En dan staat er, vers 15, en daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. Dan wordt zonde verwekt. En let op, dat wordt voortgebracht door de begeerlijkheid van de mens. En eventueel dus door woord of boodschap van de mens. En de zonde voneindigd zijnde, dat wil zeggen, het resultaat van de zonde en zelfs de bezoldiging van de zonde is de dood. Hier staat het ook, de zonde voneindigd zijnde baart de dood. De zonde brengt de dood voort. Dat is de situatie van de natuurlijke mens. Maar nou aan de andere kant, het leven, daar staat er, dwaalt niet mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven. Niet alle goede giften en een volmaakte gift is van boven. Nee, alle goede giften en alle volmaakte giften is van boven. Want verzoeking komt niet van boven, maar komt van beneden. Maar alle goede en volmaakte giften is van boven, namelijk van de Vader, want Vader is per definitie de gever. En dus geeft hij gaven van de vader der lichten afkomende en niet vader der duisternis. Van de vader der lichten afkomende. En licht is onder andere, nou ja, Efeze 5 zegt, alles wat openbaar maakt is licht. Maar als er dan al iets is wat openbaar maakt, is het toch zeker het woord van God. En dat heb ik eens nagevraagd en nagelezen in Psalm 119. Dus daar ben ik de afgelopen week mee bezig geweest. Psalm 119, waar inderdaad staat, uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Of nog anders, de opening van uw woorden, schijnt gesloten te zijn, hè, dat woord van God. De opening van uw woorden geeft of brengt licht. En daar gaat het maar om. En de apostel spreekt hier dus over goede gaven in het algemeen. En noemt de gever van die gaven een vader. En hij noemt hem niet alleen vader, maar hij noemt hem vader der lichten. Dan wordt het al iets smaller. Hij geeft al wat openbaar maakt. Dat is goede gave immers. De beste gave die God ons geeft is immers zijn woord. En daarmee eeuwig leven in de persoon van Christus, die immers het woord Gods is. En dus de genadegift Gods is, Romeinen 6 geloof ik, 8, Romeinen 8, hè? De genadegift, of 6, dan weet ik het niet meer. In ieder geval de linkse bladzijde en rechts onderaan. De genadegift Gods is het eeuwige leven. De bezoldiging der zonde is de dood, dat hebben we hier net gelezen. En dan de genadegift Gods is het eeuwig leven, dat is al de rechtse bladzijde links bovenaan, hè? Dat begrijpt u, hè? Nou goed. En dat is dus ook wat hier staat, want hij spreekt over lichten en zegt dan over die vader en die gever, bij welke geen verandering is. Bij hem blijft altijd alles hetzelfde. Als je dus ergens aan vast wil houden, moet je je daaraan vasthouden, want daar verandert niks. Bij welke geen verandering is, of schaduw van omkeer is, niks wat maar op omkering lijkt. En schaduw is het trouwens ook niet, gedetailleerder ga ik er nou maar niet op in. En dan staat er vers 18, naar zijn wil. Dat ging van hem uit. Daar heb je al logos, want het begrip woord betekent al ook al een gedachte. Het oorspronkelijke idee en dus ook de wil die opkomt. Hè? Naar zijn wil, naar zijn idee, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En zo zijn we van gaven in het algemeen, goede gaven in het algemeen, versmalt naar het begrip lichten, al wat openbaar maakt dus, en nog smaller, het woord van God. Dat is wat hij geeft, naar zijn woord, dat is de beste gave die hij kon geven, zijn woord, naar zijn woord, heeft hij ons gebaard. Namelijk door het woord der waarheid, het woord dat waarheid is. U weet, leugen gaat voorbij, en er is een Nederlands gezegde waarvan ik de waarheid lange tijd in twijfel heb getrokken. Maar daarmee heb ik juist de juistheid ervan bewezen. Dat is namelijk de uitdrukking, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Want ik dacht vroeger ook dat dat niet klopte. Maar de waarheid heeft het toch gehaald. Namelijk, de waarheid achterhaalt het altijd. Want alle leugen gaat per definitie voorbij. En de vader der leugen, nou ja, dat is Johannes weer dan. Maar de vader der leugen is in ieder geval de Satan. En die gaat voorbij. En alle andere leugenaars ook. En de leugen zelf ook. En het enige wat overblijft is uiteraard de waarheid. Het is van belang om dat te zien. Het is een beetje filosofisch, maar ik waag het er maar op. Hè. Het enige wat echt blijft, dat kan een kind begrijpen als je een klein beetje moeite doet. Het enige wat echt altijd blijft is de waarheid. En dat is de vraag, waar vinden wij die? Het is iets moeilijker. Nou, bij mensen niet. In elk geval niet. Ik zal niks meer zeggen over psychologie, dus dat heb ik al gedaan. Ik zal proberen daar niet meer over te beginnen. Hè? Maar waarheid vind je bij de mens niet. Je kunt het dus alleen nog vinden, als het niet in schepsel is, kun je het alleen nog vinden bij de schepper. En dat is wat hier triomfantelijk staat. Het woord der waarheid. Let op dat de uitdrukking woord der waarheid weliswaar betekent het ware woord, maar dan met de klemtoon dan toch op waar. Het woord der waarheid. Ik heb het al vaker uitgelegd, hè. De uitdrukking woord der waarheid, deze tweede naamval, deze genitivus, houdt in dat het tweede zelfstandige naamwoord de functie heeft van een sterk bijvoeglijk naamwoord, een sterk onderstreept, vetgedrukt, schuingedrukt, bijvoeglijk naamwoord bij het eerste zelfstandig naamwoord. Dus moet je lezen in wat eenvoudiger Nederlands. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En dat betekent dat de natuurlijke mens verwekt en gebaard en ontwikkeld wordt door leugen. Dat begrip woord kun je dan ook wel weer weglaten, want leugen is uiteraard ook woord en waarheid is ook woord. Kan niet missen. Maar de klemtoon ligt dan op, de natuurlijke mens leeft onder het woord der leugen en de mens wordt wedergeboren door het woord der waarheid. En daarom heet het ook het evangelie onze zaligheid, namelijk het woord der waarheid. Het woord der waarheid, wat wij recht zouden moeten snijden. De eerste opdracht is van een dienstknecht van God, staat er in Timotheus' brieven. Want uit die waarheid zijn wij wedergeboren. Een mens komt tot wedergeboorte wanneer hij de waarheid leert verstaan. En de waarheid is dat de oude schepping aan het verderf van de vergankelijkheid onderworpen is. En als blijkt dat hij in zijn eigen kleine leven geen houvast heeft, dan wacht hem nog een teleurstelling. In de hele wereld is geen houvast te vinden. Sterker nog, de hele wereld heeft houvast nodig. Alles wankelt inderdaad. Dit is mijn versie van de relativiteitstheorie dan. Ik heb hem aangepast, maar dat hebben anderen ook gedaan. Kan maar gebeuren. Alles is betrekkelijk, dat is waar. Maar het houvast wat de schepsel, wat de schepping nodig heeft, is hetzelfde houvast wat de individuele schepsel, de individuele mens nodig heeft. Namelijk het woord van God waaruit die wereld ontstaan is. Het is die God die in zijn woord naar waarheid openbaart dat de hele natuur, de hele schepping aan het verderf, aan de dienstbaarheid, aan de verderfelijkheid, Romeinen 8, onderworpen is. En de enige hoop die er is, is dat de zonen Gods in de toekomst openbaar worden. Nou zei ik het even met eigen woorden vanwege de tijd dan. Hè? Maar dat is wat Romeinen 8 zegt. De bedoeling is dat namelijk uit die oude schepping een nieuwe schepping tot stand komt. Die inderdaad verwekt wordt en gevoed wordt, in leven gehouden wordt met het brood des levens. Namelijk met het woord des levens. Schepping die verwekt is door het woord der waarheid. En dat wil zeggen door het evangelie, het woord Gods. En dan staat er, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, door het ware woord dus, opdat wij zouden zijn, wij die wedergeboren zijn, opdat wij zouden zijn, waarom er nou al staat, heb ik nooit begrepen, dus streep het maar weer door, hè. Is dat schuin gedrukt. Dat wij zouden zijn, eerstelingen zijn er schepselen. En uiteraard kan dat niet betekenen dat we eerstelingen zijn in een oude schepping, want dat zijn we op geen stukken na. Nee, dus zijn we eerstelingen inderdaad van een nieuwe schepping, door wedergeboorte. Dus hetzelfde als wat in Efeze staat, want wij zijn zijn maaksel geschapen in. Ja, niet in Adam. Dat is wel zo, zeg ik altijd dan, maar dat staat daar niet. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Opdat wij vervolgens inderdaad zouden wandelen naar die goede werken welke hij voorbereid heeft. De hele tekst daar in Efeze spreekt over onze afhankelijkheid van God, van Christus, onze onderdanigheid, onze onderworpenheid aan zijn woord, aan zijn plannen, aan zijn logos, aan zijn ideeën enzovoorts. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, die uit zijn gedachten dus voortkomen, opdat wij daarin zouden rennen, wandelen. Ja, we zijn de rust ingegaan, dat blijft zo. Hè? Dat wij daarin zouden wandelen. Over die schepping gaat het, een nieuw schepsel in Christus, inderdaad verwekt door het woord der waarheid, zodat we maar zien dat het woord inderdaad leven brengt. En het doet dat uiteraard via de weg van geloof in het woord. Diezelfde gedachte vinden we natuurlijk ook, dat mag ik helemaal niet overslaan, in Johannes 5. Woorden die we eigenlijk ook uit het hoofd zouden moeten kennen. Johannes 5. Ja, is er intussen andere teksten te lezen waar dezelfde gedachten naar voren komen. Maar ik kan ze niet allemaal noemen. Dus Johannes 5, waar staat vanaf vers 37. En daar worden weer, ik kan het ook niet helpen, maar daar worden weer de traditionalistische Joden toegesproken. En er staat er dat de Heer tot hen zegt, de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd, gesproken dus. Die heeft zelf van mij getuigd, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet in u blijvende. Ik lees met opzet zo door, omdat anders de woorden verkeerd worden uitgelegd. Dan zegt men, ja, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord. Nee, dat klopt, want God sprak niet hardop tot het volk. Maar dat is natuurlijk een misverstand, want toch van ons wordt gezegd dat wij zijn stem wel gehoord hebben. En dat was waarschijnlijk toch ook niet hardop. We hebben gewoon het woord tot ons genomen uit de schriften en we hebben het geloofd. Dat wil zeggen gehoord. Dat is de gedachte. En als hier dus staat, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, dan zegt hij dus, gij hebt nooit in hem geloofd. Je hebt je nooit onderworpen aan wat hij gesproken heeft. En nog zijn gedaante gezien. En dan zeggen we, ja natuurlijk, die lui die hebben de gedaante van God ook niet gezien. Dat kon ook niet. En er zijn weer bijbelteksten waar dan staat dat het ook niet kon en dat soort zaken. Maar dat is niet de gedachte. Want de andere gedachte van de apostel Paulus is in 2 Korinthe 3, dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. Maar we hebben hem toch ook nooit gezien met deze oogjes. Maar we kennen hem van aangezicht tot aangezicht. En nog sterker, hij schrijft in de Hebreeënbrief, Hebreeën 2, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De uitdrukking betekent gewoon dat wij in hem geloven en daarom deel aan hem hebben gekregen. En dus hem kennen zonder dat er iets tussen staat. En we zien hem wel. Wij zeggen dan, wij zien hem met het geestesoog. Dat heb ik eens nagezocht in Vandalen, maar daar bestaat het niet. He? Maar u begrijpt toch wat het betekent. He? Met een bij wijze van spreken iets zien, dat hoeft niet met deze ogen, ziet u. Nou, dat moet duidelijk zijn, hè. Goed, dus als er staat, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, betekent, gij hebt nooit in hem geloofd. Dat zei de Heer trouwens ook via Hebreeën 2, want er staat dat de Heer zei, altijd dwalen zij met het hart. Altijd. En hier staat, gij hebt zijn stem nooit gehoord. Gij hebt zijn gedaante nooit gezien. Dat is precies hetzelfde. Men heeft nooit de blik gericht op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Men heeft ook nooit de blik in geloof gericht op Jehovah in de hemel. Men heeft de blik niet gericht op de verhoogde slang. Ja, letterlijk wel, maar overdrachtelijk niet. En daar gaat het maar om. Dus staat hier nog een keer, gij hebt niet geloofd. En de derde keer staat het er gewoon letterlijk. Dan staat er, en zijn woord hebt gij niet in u blijvende. Dat is een beetje onduidelijk vertaald, betekent, en zijn woord hebt gij niet in uw wonende. Dat betekent het. In het Afrikaans hoef je dat nooit uit te leggen. Hè? Waar blijf jij, betekent waar woon jij. Hè? Ja. En zijn woord hebt gij niet in uw wonende. Dat wil zeggen, je gelooft niet. Er zijn wel woorden, je kent ze wel, ze staan geschreven. Je weet misschien ook waar ze staan, op welke bladzijde en in welke kolom. En onder of boven het midden. Want daar waren ze natuurlijk wel goed in. Maar het woord was niet in hen. Het was buiten hen als iets wat ze op afstand zich mee bezig konden houden enzovoorts. Maar in werkelijkheid geloofde men niet. En dus staat er, gij hebt zijn woord hebt gij niet in u wonende. Dan staat er dus drie keer, gij gelooft niet. En dan staat er de vierde keer, staat het er nog weer. Want dan staat er, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Hoe weet de Heer dat zij niet geloven in het woord Gods? Eenvoudig, als ze in het woord Gods zouden geloven, zouden ze geloven in de Heer Jezus. Want wie in God gelooft, gelooft ook in hem. Dat is bijna letterlijk Johannes 14 natuurlijk. Hè? Als je in God gelooft, geloof je in de Heer Jezus Christus. Dus laat je nou nooit meer wijsmaken door sommige mensen dat ze wel geloven in God, maar niet geloven in de Heer Jezus. Die zijn er, hè? Die zeggen dat. Dat is natuurlijk onzin. Als men God gelooft, gelooft men in zijn woord. Want dat betekent de uitdrukking uiteraard. En als men zijn woord gelooft, dan gelooft men in de Heer Jezus Christus. Die, wat abstract gezegd, natuurlijk het woord Gods is. En wat concreter gezegd, die degene is over wie heel het woord God spreekt. En de Heer zegt, jullie geloven niet in mij. Wel, daaruit volgt dat je niet gelooft in het woord van God. En daarna zou men kunnen vragen. Maar wij geloven, wij hanteren toch het woord van God. Wij gaan er nauwgezet mee om. Wij leggen het nooit op zijn kop, op de lessenaar of zo. En we slaan het nooit vanaf de achterkant open, maar altijd vanaf de voorkant. Bij mij nou de achterkant, maar nou denk ik even dat het Hebreeuws is, weet u wel. En het wordt netjes bewaard, we worden alle eer omgeven. Het wordt netjes bewaard in de daartoe bestemde plaats enzovoorts. En noem maar op, hè, er wordt ook nauwgezet gelezen op de voorgeschreven toonhoogte en in het voorgeschreven tempo. Bij voorkeur ook met een galm. Een galm, ja, dat werkt. Inderdaad, hè. Zo eerbiedig gaat men met het boek en met de lettertjes en met die woorden om. Maar men gelooft het niet. Daarom zegt de Heer, onderzoek der schriften, dat is wat jullie doen, dat is ook prima. Maar het heeft geen enkele zin als je niet komt tot degene die via dat woord aan jullie bekendgemaakt wordt. Of beter nog, als je niet aanvaardt degene die in dat woord tot je komt. Of zoals in het Hebreeën staat, het, ook aan hun is het evangelie gepredikt in de tijd in de woestijn. Hebreeën 4 ben ik nu toch alweer terug. Hebreeën 4. Hè. Ook aan hun is het evangelie gepredikt, maar het deed hen geen nut, omdat het met geloof niet gemengd was of werd. Dat wil zeggen, er was geen geloof en het woord vond dus geen voedingsbodem. Men stond er niet voor open en dus het woord droeg geen vrucht. Nou, daar gaat het om. En zo zijn er velen vandaag, ook nog steeds, die de schriften onderzoeken, maar niet de minste idee hebben om ook werkelijk te komen tot degene die daarin naar voren gebracht wordt. En in die zin wordt onderzoek der schriften, of levert onderzoek der schriften, alleen maar weer de bekende informatie op, waarvan we er al zoveel hebben, waar we toch niks mee kunnen, wat ook geen leven is. En laat ik u dan dit nog eens een keer vertellen. Dat schiet me nou toch zo in de gedachten zo even. 10 jaar geleden had ik een bijbelstudieprogramma op de computer. Dan had nog niemand de computer, maar dan had ik een bijbelstudieprogramma al op de computer. Tegenwoordig heeft iedereen 5 bijbelstudieprogramma's op een daartoe zelfs speciaal aangeschafte computer. En weet je wat het probleem is? Nou krijgt men massa's informatie in zeer korte tijd, maar men doet er toch niks mee. Dus dat geldt niet voor iedereen uiteraard, maar zo gaat het. Dus onderzoek der schriften, nou dat onderzoek der schriften heeft inderdaad geen enkele zin. Nou, laat ik daar maar verder niks over zeggen. De Heer zegt gewoon, laat ik zijn woorden gebruiken, onderzoek de schriften zo van, dat is goed, daar moet je mee doorgaan, dat is goed. Onderzoek de schriften. Zoals de Bereërs deden. Die zoveel edeler waren dan de Thessalonicenzen, omdat ze het woord dat Paulus hen bracht inderdaad dagelijks onderzochten in de schriften, dat zijn de oud-testamentische, om te zien of deze dingen al zo waren, zodat je maar weer even ziet dat de prediking van de apostel Paulus zou moeten kunnen herleid worden tot de oud-testamentische geschriften. Daar moet het uit voortkomen, zo was het ook. Dat waren edele mensen die geloofden niet in wat iemand zomaar eens een keer kwam vertellen. De een of andere nieuwlichter, hè, die een nieuw licht had ontvangen. Met dank aan de Jehovah's getuigen voor de uitdrukking. Daar geloofden ze niet in. Ze geloofden niet in nieuw licht, zij geloofden alleen in oud licht. En dus controleerden ze de woorden van de apostel Paulus in het Oude Testament. En ik heb nog nooit ergens gelezen dat mensen of gelovigen als edel beschreven werden. Andersom wel. Dat ze niet edel waren. Maar goed, van de Bereërs staat, ze waren edel. Waarom? Omdat ze inderdaad de schriften dagelijks onderzochten om te controleren wat hen gezegd wordt. En nou ik het over heb en nou ik het te binnen schiet, neem ik nog een vrijheid. Ik weet niet zo goed hoe ik dat nou voorzichtig en niet al te arrogant moet zeggen. Maar het punt blijft natuurlijk dat wij in de Bijbel vinden dat het onderzoek van het woord van God in het algemeen daaruit bestaat, en dan praat ik helaas voor eigen parochie, maar dat het onderzoek van het woord van God in het algemeen daaruit bestaat dat men inderdaad luistert naar een spreker, om vervolgens wat er gesproken is na te zoeken in het woord van God. En ik zeg dat omdat er ook zijn die menen dat iedere gelovige in staat zou zijn, dan wel moeten zijn, om zonder enige hulp van anderen en zonder ooit naar een ander te luisteren, de schriften te onderzoeken om zodoende te komen tot kennis der waarheid. Het punt is dat dat inderdaad kan, sommigen doen het ook, hè, maar dat dat niet de meest algemene gang van zaken is. Dat is niet, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, het is in ieder geval niet de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is dat er inderdaad, sorry, excuus, maar de Bijbel leert het, dat er in de praktijk enkele zijn die het zo doen, en die dan wat zij vinden in de schrift doorgeven, en daar dragen ze volle verantwoordelijkheid voor. Dat doet ieder uiteraard als hij met het woord van God komt. Maar het neemt niet weg dat de luisteraar de verantwoordelijkheid heeft om wat hij gehoord heeft te checken, na te zoeken in de schrift of deze dingen al zo zijn. En zo staat het in, wat is het, Handelingen 17 geloof ik, in verband met de berees. Zo werkt het. En ik zeg dat om, vanwege bepaalde uitspraken die ik laatst nog eens gehoord heb, van het is helemaal niet nodig naar bijbelstudiebijeenkomsten te gaan, want we hebben allemaal zelf een bijbel. En vervolgens, we hebben allemaal zelf concordanties. En we kunnen allemaal Grieks en Hebreeuws leren. En we kunnen allemaal zo'n computer aanschaffen met 5, of hoeveel zijn er inmiddels? Maar goed, met een heleboel verschillende programma's. En dan moet het toch lukken. We moeten toch zelf, ik wil niet naar een ander luisteren, ik wil onbevooroordeeld, ik wil, enzovoorts. Nou, dat lukt niet. En ik kan u ook wel zeggen waarom het niet lukt. Meestal niet tenminste, want het is natuurlijk soms anders. Maar waarom het meestal niet lukt, is omdat het nou eenmaal een vast gegeven is dat een oprechte gelovige zich onderwerpt aan het woord van een ander. Daar eerst naar luistert. Namelijk naar het woord van God. Dat is de positie die elke gelovige zou moeten innemen. En men zou dus ook vervolgens moeten luisteren naar de leraren die God gegeven heeft. En daar bedoel ik heus mezelf niet mee. Daar bedoel ik diegene mee van wie ik geleerd heb. En als dat gebeurd is, dat men dat geleerd heeft te luisteren, kan men wellicht ook met wat men ontvangen heeft zelf de schrift openen en daar ook nog eens wat in vinden. Zo ligt het eigenlijk. Dat is de waarschuwing die ik van tevoren geef. Het werkt niet door te zeggen, ik zoek het zelf al uit. Dat werkt absoluut niet. Zo is mij ook niet gegaan, ik kon het ook niet. Daar kan in wezen niemand. God zendt iemand, God zond met name, in ieder geval de apostel Paulus, die weliswaar nieuwe dingen leerde, die dingen van God ontvangen had, maar die ze alleen kon verkopen, populair gezegd, op grond van de oud-testamentische uitspraken. En dat doet hij dan ook. De ene brief meer dan in de andere, maar niettemin, dat is de gang van zaken. En onze edelheid, ook als gelovigen, bestaat daarin dat we inderdaad de dingen die wij horen in de eerste plaats terug zoeken in de schrift, schrift onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En dan zal men vragen moeten stellen. Eventueel als het niet klopt, enzovoorts. Dat is de meest gangbare, meest gebruikelijke gang van zaken. In de schriften, in handelingen, in de brieven, enzovoorts. Zoek het maar eens na, ik heb het ook niet uitgevonden. Zo werkt het. Schriften dus nazoeken. En dat is wat de Heer hier ook tegen deze mensen zegt. Hij zegt, onderzoek de schriften. Dat is volkomen juist. Dat zouden we moeten doen. En de Joden hadden ook leraren. Dat is ook een duidelijke zaak. De apostel Paulus met al zijn intelligentie en geleerdheid had gezeten, zegt hij, aan de voeten van Gamaliel. Of dat goed of verkeerd was, weet ik niet. Maar goed, hè? Ja. Het had slechter gekund, denk ik wel eens, maar hij vond het ook niet veel bijzonders. Maar hij had moeten leren luisteren. Dat heeft hij ook geleerd en heeft later moeten luisteren naar de Heer. En hij heeft later opnieuw alles wat hij gehoord had moeten checken in de oud-testamentische geschriften. En hij kwam inderdaad tot ontdekking dat wat hij geleerd had vroeger van anderen, dat veel daarvan niet klopte, of het meeste eigenlijk niet, helaas. Kan het ook niet helpen. En dat wat de Heer hem geleerd, dat klopte wel, want dat stond ook inderdaad in het Oude Testament. Dat is de gang van zaken. Het was terug te vinden in de schriften. En de Heer zegt dus, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Die gedachte was niet helemaal onjuist, dat men meent eeuwig leven te hebben in het onderzoek der schriften. Maar, er is wel een voorwaarde aan verbonden. De Heer zegt dan ook, en die zijn het, maar het had ook kunnen zijn, want die zijn het, want zoals wij misschien langzamerhand weten, de apostel Johannes is nog niet rijk in in zijn voegwoorden, zo zit het eigenlijk, hij zegt het maar gewoon en. Maar het had heel goed want kunnen zijn. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. Want die schriften zijn het die van mij getuigen. Maar, dan staat er en, maar het had toch heel goed maar kunnen zijn. Maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Waarmee dus in het voorbijgaan gezegd is, dat dat leven weliswaar is in de schriften, maar meer in het bijzonder, het leven is in Christus. Waarna heel eenvoudig weer de conclusie getrokken wordt dat Christus de inhoud is der schriften. En dat is een andere Bijbelse waarheid die op vele plaatsen staat. De schriften, het woord van God. Het woord van God spreekt over niets anders dan over de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, zegt Openbaring 19. Wat is het? Nee, niet 19. Maar in ieder geval Openbaring zegt. Het getuigenis van Jezus, dat is de inhoud, geest staat er dan, dat is de inhoud van de profetie. Dat wil zeggen, als men het, de schrift onderzoekt, dan komt men, als men het eerlijk doet, in afhankelijkheid van een onderwerping aan die schriften, dan komt men vroeg of laat tot de Heer Jezus Christus, omdat hij de inhoud is van de schrift. Dat sommigen zover nooit komen, ligt er me gewoon in dat zij helemaal de Heer niet willen, maar wat zij zoeken in de schrift is zichzelf. Dat vinden ze dan ook, en als men die vindt, legt men zichzelf er wel in. Dat gaat in de praktijk heel gemakkelijk, heb ik begrepen, en zo vindt men de Heer nooit. Dat is wat er gebeurt, omdat men zichzelf belangrijker vindt. Maar als men zich onderwerpt aan de schrift en de schriften laat spreken, zo, check, dan komt men tot degene die in de schrift genoemd wordt. Of althans, men komt tot kennis van wie hij is, de Heer Jezus Christus uiteraard. Dan kan het natuurlijk nog zijn, theoretisch kan het dan nog zijn dat iemand hem zegt van, nou ja, nou heb ik het gezien, maar dat hoef ik niet. Maar ik moet u zeggen dat ik niet geloof dat dat veel voorkomt. Want als men door onderzoek van de schriften terechtkomt bij, inderdaad, de heiland, dan zal men ook die heiland die in de schriften gebracht wordt aanvaarden. Maar dat is nou net het heet hangijzer. Het lijkt een theoretische zaak, maar er blijkt op enorm veel weerstand te stuiten. De gedachte namelijk dat heel de schrift over niks anders spreekt, feitelijk niks anders, dan over de Heer Jezus Christus. Daar heeft men bezwaar tegen, en dat is niet maar een theoretische zaak, dat is een heel praktische zaak, want men wil niet komen tot die Christus die in die schriften komt. En als men dan maar kan ontkennen dat de schrift spreekt over Christus, dan hoeft men ook niet tot hem te komen. Dan is hij ook niet zo belangrijk. Dat is ongeveer de gedachte. Maar niettemin, de Heer zegt, gij onderzoekt de schriften, dat is ook goed, dat is prima. Want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben, die gedachte is ook niet helemaal verkeerd. Maar het loopt dan toch via de persoon van onze heiland. Maar tot hem willen zij niet komen. En dan nog een keer, in vers 45... Meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Men beroept zich op Mozes, maar dat kan niet, want, en de Heer legt dat bij andere gelegenheid ook uit, nee, hier trouwens ook, hij zegt namelijk, want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Dat is de uitdaging. Dat is wat ze nou moesten doen. Naar huis gaan onderzoeken of het waar is dat Mozes geschreven heeft over Christus. Of dat waar zou kunnen zijn. En dan moeten we zeggen, ja, wat heet, als het er helemaal over gaat, Mozes is Christus. Dat wil zeggen, een type van Christus. Zelf al, de persoon zelf. En vervolgens wat hij geschreven heeft, spreekt inderdaad ook allemaal over Christus, als men het tenminste zien wil. Maar dat is het punt. Door de spreker hier worden zij op dat spoor gezet, en ze zouden naar huis moeten gaan om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En als je dat gaat doen, dan zal blijken dat heel de geschiedenis van Mozes, en dan komt het langzamerhand weer terug in Hebreeën natuurlijk, heel de geschiedenis van Mozes en de uittocht uit Egypte wat er aan vastzit, één groot verslag is over de komst van de uiteindelijke verlosser die de mensheid zou uitleiden uit Egypte en die de gelovigen zou brengen in Canaan. Heb je die? Nou, dan heb ik het. Heel snel gezegd, maar zo is het. Hè? Die de mensheid zou uitleiden uit Egypte en die de gelovigen zou brengen in Canaan. Dat is wat hij zou doen en blijkt de hele geschiedenis van Exodus tot en met Deuteronomium een geschiedenis te zijn over de komst van de Messias, die inderdaad zijn volk definitief zou verlossen en een eeuwig, een beter vaderland en de rust zou geven. Dat is waar het over gaat. En ertussenin hier in Johannes staat dan inderdaad, dat zijn versen die ik moeilijk nou even gauw kan verklaren, maar daar staat inderdaad in vers 43 en 44, dan hebben jullie in de pauze misschien ook wat te doen, als je geen geld bij u hebt voor, om te besteden in het winkelcentrum hier. Hè. In vers 43 en 44 wordt inderdaad gezegd dat deze lui tot wie de Heer spreekt wel geneigd zijn eer aan te nemen en dus geneigd zijn zich boven anderen te stellen. Dat is vers 43 en vers 44. Maar dan staat er ook in vers 44 dat zij niet geneigd zijn om God eer te geven en de eer van God te zoeken. Nou, als je nou weer eens vraagt, hoe komt het dat de een wel tot geloof komt als hij het woord hoort en de ander niet? Dan hebben we hier ook een antwoord. Maar dat hebben ze geërfd van hun vader, zei de Heer zelf, de duivel. Want dat was er zo een. Die eigen eer zocht in plaats van de eer te geven aan God. Wat wij zouden moeten zoeken is de eer van God, daarmee dus onderwerpen aan zijn woord, en daardoor komen wij vanzelf tot de Heer Jezus Christus en tot aanvaarding van hem. En wanneer we dat doen, ontvangen wij met hem en in hem en in zijn woord dus vanzelfsprekend eeuwig leven. Dat is het echte zaad der wedergeboren geboorte. Dat is levend en krachtig. En daarover hebben we het weer verder vanmiddag.